Ik neem jullie even mee terug naar het begin van de prekenserie over Lucas 1, zodat jullie even de context nog weer hebben. Want als het gaat over discipelschap, want daar begon het voor mezelf mee, als het gaat over discipelschap, dan is het een hele mooie manier om, als je wilt leven als discipel van Jezus van dag tot dag, om je vaak de vraag te stellen, of twee vragen eigenlijk, wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Die twee vragen die zijn bij mij binnengekomen via een boek over discipelschap. En ik probeer die vragen te stellen, maar er ook over na te denken. Wat doe ik nou eigenlijk als ik die twee vragen stel? Gewoon in je dagelijkse leven. Beslissingen die je moet nemen. Mensen die je tegenkomt. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Maar dan is natuurlijk de vraag die je eerst moet stellen. Oké, maar hoe spreekt God dan? Hoe spreekt God in mijn leven? En nou zijn we denk ik vooral gewend om te zeggen God spreekt door de Bijbel. We moeten de Bijbel lezen als je Gods stem wilt horen. Maar ik heb de indruk dat dat toch een beetje een te smal antwoord is. En daar zal ik zo meteen nog meer over zeggen. Dus het begint met die twee vragen. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? En dan kreeg ik van de week uit de gemeente een vraag van iemand die zei. Ja, stel je voor dat ik daarin meega, dat ik ga luisteren naar Gods stem. En moet ik dan mijn hele leven op de kop gooien? En dat kan een soort innerlijke blokkade zijn, waardoor je zegt, nou, ik waag me maar niet aan het luisteren naar Gods stem. Want stel je voor dat ik mijn baan moet laten vallen en dat ik heel iets anders moet gaan doen. En dat God zoiets groots van me vraagt, dat ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En die persoon ervaren dat dus een beetje als een blokkade om op stap te gaan met die vragen. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Maar die twee vragen die gaan gewoon over ons dagelijkse leven. Ik vind zelf in dit verband Psalm 25 heel mooi. Die gaan we straks ook zingen. Hebben we twee weken geleden ook gezongen. Allereerst gaat het in die vraag wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Heel eenvoudig over dagelijks leven met de Heer. Psalm 25 vers 9. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Wie nederig zijn, in alle nederigheid luisteren. Wat kan ik doen, wat moet ik doen? Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. En ook heel mooi op Psalm 25 vers 14. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Gods vertrouwelijk omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Eigenlijk gaat het daarover, in dat luisteren naar de stem van God. Heel eenvoudig dicht bij God leven en je van dag tot dag, van uur tot uur afvragen, wat is de weg die God mij nu wijst? Maar zo kunnen er dus meer blokkades zijn waardoor je denkt van ja, moet ik me daar wel aan gaan wagen? Moet ik wel proberen om Gods stem te verstaan? Moet ik dan niet een hele grote verandering in mijn leven doorvoeren? Er is nog een andere blokkade die er kan zijn. En ik merk zelf dat ik die ook een beetje moet overwinnen nog. En dat ik daar de laatste weken mee bezig ben om dat te overwinnen. En ik las dat in een boek dat ik momenteel aan het lezen ben. Heet God verstaan. Groeien in vertrouwelijke omgang met de Heer. En daar kwam ik dit citaat tegen. Ik lees het even voor. Het is waar dat het bestaan van de geschiedenis van de kerk en de aanwezigheid van het volledig geschreven woord de omstandigheden verandert van en nieuwe dimensies geeft aan de wijze waarop God met mensen omgaat. Maar niets in de schrift wijst erop dat de Bijbelse manieren waarop God met mensen communiceert achterhaald of afgedankt zijn. Door of de aanwezigheid van de kerk of de voltooiing van de Bijbelse kanon. Als ik het even in gewone taal zeg, dan klinkt het ongeveer zo. Wij hoeven niet te denken dat God niet meer op diezelfde manier met ons omgaat zoals hij dat in de Bijbel deed. Want in de Bijbel komen we dat voortdurend tegen, dat God spreekt met mensen. Dat hij hen aanspreekt. En dat mensen heel dicht bij de Heer leven. En wij zouden de gedachte kunnen hebben, ik heb die gedachte in elk geval heel lang gehad, en misschien nog wel een beetje, van de Bijbel is klaar, en nou hoeft God niet meer te spreken. Want dat is immers al gebeurd. Dat kan een blokkade zijn in het zoeken van een weg in het, in het volgen van de Heer en het verstaan van zijn stem. Dat je zegt, ja, maar alles staat toch al in de Bijbel. We hebben toch het geschreven woord van God. En in de kerkgeschiedenis is er al zoveel gebeurd. Zou God dan nu echt nog iets nieuws willen zeggen? Maar de vraag is, vooral deze, geloven wij in een God die ons als het ware een Bijbel heeft gegeven en er verder het zwijgen toe doet? Lees maar na in de Bijbel. Of geloven wij in een God die blijvend een communicerende God is? Een God die spreekt. Een God die ons uitnodigt om vertrouwelijk met hem om te gaan. De vraag stellen is haar een beetje beantwoorden natuurlijk. En als we er nog van een andere invalshoek naar kijken. Hè, als wij vertrouwelijk met mensen omgaan. Dan is een van de elementen van die vertrouwelijke omgang dat je met elkaar spreekt. Dat je naar elkaar luistert. Dat je dingen tegen elkaar zegt. En hoe zou het dan kunnen als wij vertrouwelijk mogen omgaan met God. Dat wij wel tot God mogen spreken. En dat noemen we dan bidden. En dat God nooit meer wat terug zou zeggen. Maar zou zeggen, nou lees de Bijbel maar. Ik lees nog even weer die eerste zin voor. Want er is natuurlijk wel een bepaalde relatie tussen enerzijds het woord van God. Zoals we dat in de Bijbel hebben. En anderzijds de stem van God. Die dagelijks tot klinken kan komen in ons leven. Het is waar dat het bestaan van de geschiedenis van de kerk en de aanwezigheid van het volledige geschreven woord van God de omstandigheden verandert van de wijze waarop God met mensen omgaat. Dus er is wel iets veranderd. Wij zijn altijd wel geroepen om ons af te vragen, als wij de stem van God horen door omstandigheden in ons leven, of soms heel letterlijk. Ik kom mensen tegen, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik kom mensen tegen die zeggen, ja, God spreekt echt in mijn hart. Een duidelijke stem. En hij wijst me heel duidelijk de richting. En God spreekt door omstandigheden, hij spreekt in ons hart. Hij spreekt door wat andere mensen tegen ons zeggen. Hij spreekt ook door dat er iets uit de Bijbel opeens echt ons leven kan binnenkomen. Maar wat veranderd is, doordat de Bijbel er is, dat we wel altijd geroepen zijn om te kijken, is dit in lijn met de Bijbel? Zijn de principes die we in de Bijbel leren, worden die recht gedaan als ik zo meen dat ik Gods stem versta? Nou, laten we dit meenemen naar Johannes. Want hoe is dat eigenlijk in het leven van Johannes gegaan? En dat is wel een mooie vraag om bij stil te staan. Allereerst omdat we mogen geloven dat Johannes een mens was zoals wij. Dat wordt in ieder geval een keer over Elia gezegd. He, Elia was een mens zoals wij. En dat geldt eigenlijk van alle mensen in de Bijbel. Het zijn mensen zoals wij. En God ging toen op een bepaalde manier met hen om. En wij zijn misschien een beetje in de gedachte geraakt dat dat voor toen was. En dat God dat nu niet meer doet, want we hebben nu de Bijbel. Maar God ging met Johannes om. En hoe deed God dat met Johannes? God zei allereerst, nog voordat hij geboren werd, prachtige dingen over Johannes. En toen Johannes geboren werd, toen ging de mond van Zacharias weer open. En toen zei hij ook prachtige dingen over zijn zoontje Johannes. We lezen dat in hoofdstuk 1 vers 15 tot 17 en in hoofdstuk 1 vers 76 tot 79. Ik pak er even een paar elementen uit van de dingen die gezegd worden over Johannes. Allereerst door de engel in de tempel als Zacharias het offer brengt. En later dus als Zacharias een loflied uitspreekt, vervuld van de Heilige Geest. En daar wordt er over Johannes gezegd, hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Dus God zal hem groot vinden. Hij zal velen tot de Heer brengen. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat al voor je leven over je wordt gezegd. Jij bent iemand die velen tot de Heer zal brengen. Hij zal voor God uitgaan in de kracht van Elia. Dus Johannes wordt vergeleken met Elia, die bijzondere profeet uit het Oude Testament. Hij zal het volk gereed maken voor de Heer, want zo kennen we Johannes de Doper overal als degene die de weg heeft bereid waar langs Jezus kon komen bij zijn volk. Hij zal de profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Allemaal grote dingen die over Johannes worden gezegd. En hij zal het volk bekendmaken met hun redding. Dus dat is allemaal wat God over Johannes zegt. Maar wij stellen vanmiddag ook de vraag, eigenlijk die dubbele vraag die we aan onszelf stellen. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Dat geldt natuurlijk ook voor Johannes. Wat zegt God tegen Johannes en wat gaat Johannes daarmee doen? Dat is eigenlijk de dynamiek waarin we hier zitten. Wat zegt God tegen Johannes en wat gaat hij daarmee doen? Nou, strikt genomen zegt God nog even niks tegen Johannes. Want Johannes is nog niet eens geboren. Of Johannes is net geboren. En Zacharias zingt een mooi lied. Dus ik heb lopen overwegen hoe is dat dan in het leven van Johannes gegaan. En als ik daarover nadenk, dan denk ik dat zijn ouders, Zacharias en Elisabeth, zorgvuldig hebben opgeschreven die woorden die geklonken hebben bij de aankondiging van de geboorte van Johannes. En toen Zacharias dat lied zong. Ik stel me zo voor dat zijn ouders dat opgeschreven hebben. Daar had Zacharias toch al veel ervaring mee, die 9 maanden dat hij niet kon praten. Kon hij alleen maar schrijven. En ik stel me zo voor dat zijn ouders heel regelmatig Johannes even apart genomen hebben. Johannes, weet je wat God over jou gezegd heeft? En dan gaven ze die woorden weer door die geklonken hadden in de tempel en die geklonken hadden bij de geboorte van Johannes. Jij zult groot zijn in de ogen van de Heer, Johannes. Jij zult velen tot de Heer brengen, Johannes. Jij zult het volk zelfs gereed maken voor de Heer, Johannes. Dus zo heeft de stem van God in het leven van Johannes geklonken. Door de mond van zijn ouders die doorgeven wat ze vanuit de hemel hebben gehoord. En daarnaast denk ik dat Johannes ook niet... Hebben we misschien wel eens het idee bij mensen uit de Bijbel die dan iets bijzonders voor God doen. Dat het dan mensen zijn en dat ze dan als het ware een bliksemflits van boven en dan gaan ze opeens hele anders dingen doen. En die mensen hebben daar ook in moeten groeien. En Johannes heeft ook een groeiproces moeten doormaken. Om te ontdekken dat de stem van God was in zijn leven, wat zijn ouders tegen hem zeiden. Hij heeft zich verdiept in de Torah. Hij heeft teksten uit zijn hoofd geleerd, want dat deden alle Joden. Hij zei ze op. Hoor Israël, de Heer, onze God. De Heer is de enige. Hij heeft gebeden. Misschien heeft hij zelf ook Gods stem gehoord. Er wordt niks over verteld eigenlijk, straks wel. In het begin van hoofdstuk 3 zien we dat God zich richtte tot Johannes in de woestijn. Maar wat daar precies gebeurt, dat wordt niet beschreven. Dus op heel veel verschillende manieren, stel ik me zo voor, is Johannes bezig geweest met de vraag, wat zegt God tegen mij? Dus zo zien we dat gebeuren in de Bijbel met Johannes. En daar zou je heel veel verhalen over kunnen vertellen van mensen die op zoek zijn naar wat God tegen hen zegt. En zich afvragen, wat ga ik daar nou mee doen? En ik kwam in dat boek wat ik aan het lezen ben nog een mooi citaat tegen. Een Bijbelse christen is niet slechts iemand die zekere opvattingen over de Bijbel heeft. Hij is ook iemand die het soort leven leidt dat de Bijbel laat zien. Een leven van persoonlijke, intelligente interactie met God. En als we met minder genoegen nemen, maken we van het priesterschap der gelovigen een karikatuur. Dus er even in gewone taal. Als je een christen bent, dan ben je niet alleen maar iemand die opvattingen heeft over de Bijbel. Maar dan ben je iemand die het leven leidt van mensen die in de Bijbel beschreven worden. Zoals Johannes, of zoals Maria, of Zacharias, of Elisabeth, of David, of Job. Al die mensen in de Bijbel, ze hebben dicht bij God geleefd, ze hebben naar zijn stem geluisterd, ze hebben soms bijzondere dingen meegemaakt. En het is zo belangrijk om te zien dat wij, als we christen zijn, ook op die manier mogen leven. Niet alleen maar hoeven zeggen, nou lees maar na in je Bijbel. Nee, probeer Gods stem te verstaan in jouw leven. Dat is het priesterschap van de gelovigen, dat we vertrouwelijk mogen omgaan met de Heer. Nou, zo is dat in ieder geval in het leven van Johannes gegaan. Hij heeft gezocht naar de stem van God. Hij heeft de stem gehoord. Hij heeft ook de Heilige Geest ontvangen. Dat staat er heel nadrukkelijk bij. In vers 80 van hoofdstuk 1. Het kind groeide op en werd gesterkt door de Heilige Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk Israël. Dus dat kwam er ook nog bij. Hij heeft in de stilte geleefd. Ook altijd een belangrijke plek om de stem van God te horen, de stilte van de woestijn, van de afzondering. Nou, zo heeft Johannes de stem van God in zijn leven verstaan. Wat zegt God tegen Johannes? Johannes, jij zult voor mij uitgaan. Jij zult velen tot God brengen. En je zult het volk laten zien wat het betekent om gered te worden. Wat zegt God tegen Johannes en wat gaat Johannes daarmee doen? En dan gaan we door naar hoofdstuk 3. Toen richtte God zich in de woestijn tot Johannes. Hoe dat precies gegaan is, staat dus niet beschreven. Maar het zal een soort hoogtepunt geweest zijn in die vertrouwelijke omgang tussen Johannes en God. En nu gaat het gebeuren. Nu wordt Johannes erop uitgestuurd. En daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om zo vergeving van zonden te krijgen. Dus dat is wat er gebeurt. Johannes heeft gehoord, jij zult velen tot de Heer brengen, en dat is wat Johannes ook gaat doen. Hij gaat verkondigen. Hij gaat tegen de mensen zeggen, jullie moeten tot inkeer komen. Hij gaat tegen de mensen zeggen, jullie hebben vergeving van je zonden nodig. Hij gaat tegen de mensen zeggen, jullie moeten vruchten voortbrengen die een nieuw leven waardig zijn. En dat is ook een confronterende boodschap. Dan moet je maar horen wat hij zegt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen. Hij zei, adderengebroed. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? En dat is stevige taal. Ik heb even gekeken hoe de Bijbel in gewone taal dat zegt. En dat klinkt in de Bijbel in gewone taal, klinkt dat zo, stelletje slangen. Ja, dat zal je maar gezegd worden. Stelletje slangen, ik zeg het dus niet vanmiddag tegen jullie. Johannes zegt het toen tegen die mensen daar, stelletje slangen. Hoe halen jullie het in je hoofd om te denken dat je er al bent? Dus als Johannes luistert naar de stem van God en gaat doen wat God zegt, dan betekent dat in zijn leven dat hij gewoon heel veel mensen een confronterende boodschap moet brengen. Stelletje slangen, wie heeft jullie gezegd dat jullie er al zijn? Hoe haal je het in je hoofd om te zeggen, wij hebben Abraham als vader? Nou denk ik dat de meesten van jullie niet zullen zeggen, nou hallo, wij hebben Abraham als vader. Nee, dat spreekt me niet zo aan, maar wij zouden het misschien anders zeggen vandaag. Wij zouden vandaag misschien zeggen, ja maar ik ga toch al mijn hele leven naar de kerk. Moet er in mijn leven nog wat veranderen dan? Of we zouden kunnen zeggen, ik ben toch al lang christen. Moet er in mijn leven nog wat veranderen? Maar heel waarschuwend komt ook vanmiddag de stem van God ons leven binnen. Positief klinkt dat zo. Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Het brengt vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En iets meer waarschuwend klinkt het zo. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Als wij ons vanmiddag heel concreet de vraag stellen, wat zegt God tegen mij? Een van de manieren waarop God spreekt is ook echt de Bijbel. Wat zegt God vanmiddag tegen mij? God zegt vanmiddag tegen mij, breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En dan gaan wij op onze beurt hopelijk ook ons afvragen, als dat de stem is van God in ons leven, wat ga ik daar dan mee doen? En dat is bijzonder, dat is nou ook precies wat er dan in het vervolg van hoofdstuk 3 gebeurt. Hoofdstuk 3, vers 10 tot 14. Tot drie keer toe wordt daardoor Lucas opgeschreven dat de mensen naar hem toe komen en deze vraag stellen, wat moeten we dan doen? Want een Bijbelse christen is niet iemand die ja en amen knikt als het evangelie wordt verkondigd. Van ja, inderdaad, zo is het. Een Bijbelse christen is iemand die zegt, zo klinkt het evangelie in mijn leven en dit ga ik ermee doen. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde, en moet je gewoon eens opletten hoe concreet dat is. Hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft en wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Dat zei hij tegen die mensen. Als je kleren over hebt, nou niet over hebt, als je twee stel één weggeven. Als je veel eten hebt, delen. Zo concreet wordt discipelschap ook. Wat zegt God tegen mij? Wat ga je daarmee doen? Nou weet ik niet of God vanmiddag ook precies dit tegen u zegt. Het zou best kunnen zijn dat je worstelt met de vraag van wat moet ik nou doen? Ik wil graag discipel zijn, ik wil graag Jezus volgen. Ik ben eigenlijk al een tijdje op zoek naar wat moet ik nou doen? En misschien heeft het hier wel mee te maken. Dat kan, of met het volgende. Want er komen ook tollenaars naar Johannes toe. En ze vroegen hem, meester, wat moeten we doen? Dus weer die vraag, wat moeten we doen? Hij zei, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Nou, dat is heel helder, dat deden ze meestal wel. Veel meer vragen dan de bedoeling was. En Johannes zegt gewoon, wees eerlijk. Als je zaken doet, wees eerlijk. Als je een onderneming hebt, doe het op een eerlijke manier. En er kwamen ook nog soldaten naar hem toe. En wij, wat moeten wij dan doen? Vroegen ze aan Johannes. Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Ook weer heel concreet, wees gewoon blij met wat je krijgt. En probeer geen andere mensen af te persen. Dus misschien spreekt God vanmiddag in uw leven over uw geld. Misschien spreekt God vanmiddag in uw leven over hoe je reageert op iemand. In ieder geval is het zo belangrijk dat wij die twee vragen leren stellen. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? En even terugkomend op die vraag waar ik de preek mee begon. Stel je voor dat God dan echt spreekt in mijn leven. Moet ik dan mijn hele leven radicaal omgooien? Het kan best een keer gebeuren dat dat nodig is. Maar in zijn algemeenheid zegt God heel praktisch tegen je, heb je naaste lief. En dat is in elke situatie weer anders. En ik geloof dat het heel gezond is voor mensen die Jezus willen volgen. Omdat het heel gezond is, en dan ga ik de preek eindigen met drie kleine handreikingen. Dat het heel gezond is om elk dagdeel die twee vragen maar eens te stellen. Want je herkent dat misschien wel, dat je druk bent en je leven gaat maar door en er is van alles aan de hand. En soms denk je aan het einde van de dag wel eens van, ja, ben ik wel op een of andere manier met God bezig geweest, of heb ik gewoon mijn ding gedaan? Het zou heel goed kunnen zijn, heel goed zijn, als je zegt, ik wil gewoon vanaf nu elk dagdeel, in elk geval één keer, die twee concrete vragen ook zo stellen. Wat zegt God op dit moment tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Dat kun je morgen om bijvoorbeeld 10:30 doen. Ik weet niet waar je morgen om 10:30 bent. Misschien weet je het zelf wel. Morgen 10:30. Moet je even proberen voor te stellen als je dat weet. En dat je op dat moment je afvraagt, wat wil God nu, wat zegt God nu tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Misschien ben je alweer keihard begonnen te werken en zegt God tegen jou, doe nou eens rustig aan. Je moet ook rusten. En misschien beland je morgenochtend, ik hoop niet dat ik voorspellende gaven heb, wel in een conflict met iemand. Dat je ruzie krijgt. En dat je op zo'n moment je afvraagt, wat zegt God nou tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Of je komt iemand tegen morgen 10:30 en die iemand is in nood, heeft hulp nodig. En jij hebt geen tijd. Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Probeer dat nou eens elk dagdeel, in elk geval 1 keer, als oefening. Luisteren naar de stem van God en daar gehoorzaam aan zijn. Een tweede handreiking. En die past niet zo heel goed bij Johannes. Hoewel, Johannes is blijkbaar jarenlang in de woestijn geweest. En ik neem aan dat het daar stil was. Elisabeth is 5 maanden lang, heeft ze zich teruggetrokken. Stilte. Zacharias 9 maanden lang niet praten. Alleen maar luisteren. Dus laten we dat ook aan elkaar meegeven. Wees regelmatig stil. Er is altijd zoveel lawaai om ons heen en het is zo belangrijk om de zachte stem van God te horen. Want dat is ook iets wat we moeten leren. God schreeuwt niet, hij fluistert. En een derde opmerking of een derde handreiking. En laat je ook echt inspireren door woorden van God. Misschien vind je het nog steeds wel een beetje vaag, Gods stem verstaan. En daar kunnen we in één zo'n preek ook niet even alles over zeggen. Dat vraagt ook een stukje oefening en met elkaar daarover praten. Het is ook goed om elkaar daar eens naar te vragen. Op het moment dat je hierover gaat praten in de gemeente, komen er mensen naar me toe die zeggen, Jos, ik wil, een paar jaar geleden heb ik heel sterk ervaren dat God tot mij sprak. Of deze week heb ik heel nadrukkelijk gevraagd, God, wat zegt u tegen mij? Hij heeft me echt geholpen op dat moment. Ja, als we dat soort ervaringen uitwisselen, dan kunnen we daar samen van leren. En maar daar doorheen ook steeds opnieuw, in alle eenvoud, de Bijbel open doen. En bij wijze van spreken ook gewoon verder lezen waar je gebleven bent. Want dat is wel aardig om te vertellen, dat boek waar ik aan het lezen ben, die auteur die zegt van ja, waar ik een beetje een hekel aan heb, is mensen die dan zeggen van nou, ik weet niet zo goed wat God zegt en ik heb zijn antwoord nodig. Ik sla de Bijbel maar gewoon ergens open en de eerste vers wat ik lees, dat is dan zijn woord. Nou, zou dat misschien wel eens een keer kunnen werken, maar dat is niet hoe God de Bijbel bedoeld heeft. Je kunt gewoon wel de Bijbel lezen en je kunt bij wijze van spreken ook morgen gewoon verder gaan waar je gebleven bent. Maar je heel nadrukkelijk je afvragen, wat zegt God nu tegen mij? En wat ga ik nu met dit Bijbelgedeelte in mijn leven doen? Nou, ik hoop dat u zich zo bemoedigd voelt om daarin stappen te zetten. Misschien wel stappen verder, omdat je al lang op die weg loopt. Misschien ook dat je het gevoel hebt van ja, is dit nu wel de weg die ik moet gaan? Die vraag mag rustig gesteld worden, want ik kan me best voorstellen dat je het ook wel een beetje vervreemdend vindt. He, als je altijd gehoord hebt van nou, je moet gewoon de Bijbel lezen. En nu krijg je ook te horen van nou, je mag leren om Gods stem te verstaan. Ik hoop dat we allemaal op onze eigen weg daarin wat verder kunnen komen. Zullen we daar samen ook voor bidden? Vader in de hemel. Dank u wel dat u zich in de Bijbel bekend maakt als de God die vertrouwelijk wil omgaan met zijn kinderen. Dank u wel dat wij tot u mogen spreken. Maar Heer, geef dat wij ook in ons leven ruimte maken dat u tot ons spreekt. We zijn u intens dankbaar voor alle woorden die we al gehoord hebben van u door de Bijbel heen. Maar ook wel eens door wat andere mensen tegen ons gezegd hebben. Dat we echt aanvoelen, dit komt recht uit het hart van God naar mij toe. Heer, dank u wel voor alles wat u daarin geeft. En we bidden tegelijk, wilt u ons ook helpen om die weg te gaan van gehoorzaamheid. Waar we niet alleen maar bedenken wat u zo in zijn algemeenheid zegt, waarin we niet alleen maar geloven dat de Bijbel waar is, maar een weg waarop we ook steeds meer proberen te horen wat u heel concreet in ons leven zegt. Heer, want er zijn zoveel momenten dat we keuzes moeten maken. Zoveel momenten ook dat we eigenlijk helemaal geen keuzes maken, maar gewoon maar doorgaan met het leven. En daarom bidden we u, geef dat er in ons leven ook ruimte en stilte mag zijn om ons steeds weer af te vragen wat u tegen ons zegt. Leid ons daarin ook door uw Heilige Geest. Heer, geef dat we ook met uw woord nooit omgaan zonder uw Heilige Geest. En dank u wel dat we de Heilige Geest hebben ontvangen en dat Hij in ons woont en ons ook de weg wijst. Vader, we bidden ook of u ons samen in de gemeente wilt geven dat we elkaar daarin steunen en bemoedigen. En elkaar helpen, ook als we het misschien moeilijk vinden of het nog heel onbekend vinden. En geef dat we nou voor alles toch dat verlangen hebben om als leerlingen van Jezus de weg te gaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het ons ook voorgedaan hebt. Want hebt u veel naar uw vader geluisterd toen u op aarde was? Telkens weer trok u zich terug. En u zei ook van ik wil alleen maar doen wat ik de vader tegen mij heb horen zeggen. Help ons om ook daarin navels van u te zijn. Dat vragen we uit genade. Amen.